Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierd Duk, met Robert Ophorst.
Ja, het is donderdag 1 april. En hij heeft zich met zijn laatste krachten naar de podcaststudio gesleept, geloof ik, Wierd Duk. Wierd, je hebt last van je rug, geloof ik.
Oh man, het is weer eens een keer in mijn rug geschoten gisteren. Dus ik loop helemaal krom. Dan lijk ik nog ouder. Dus, en het kan vaak wel de hele tijd duren. Dus dat is weer heel vervelend.
Maar je zat natuurlijk weer voorover gebogen over je laptop, druk te tikken.
Ik zat op het laatst helemaal voorover gebogen, verbijsterd te staren naar de leugens van Mark Rutte.
Ja.
Hè? Dat laatste nieuws, nou ja, dat kun je wel even aankondigen.
Laten we het daar maar meteen over hebben. Ja, want het zijn denk ik de vier meest beruchte woorden uit in ieder geval de recente parlementaire geschiedenis. Positie, Omtzigt, functie elders. Niemand zou hier uitleg over gaan geven. Klonk het vorige week nog in veel analyses op tv en kranten. Werd herhaald, de dader ligt op het Binnenhof, altijd op het Kerkhof.
Ja.
Rutte bezwoer ook mede namens Kaag dat in ieder geval hij het niet over Omtzigt had gehad in de gesprekken met de verkenners. Nou, inmiddels zijn, net voordat we begonnen met de opname, de aantekeningen van de verkenners vrijgegeven van met de 19 gesprekspartners. En de naam Omtzigt is wel degelijk genoemd door Rutte, zo blijkt.
Wie schetst onze verbazing?
Ja, het wordt heel ingewikkeld zonder het CDA. Zo staat in die aantekeningen van het gesprek met Rutte. Als Wopke meer stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen? Je moet wat met Omtzigt, dubbele punt, minister maken. En later in de aantekeningen van Jorritsma, want dit waren de aantekeningen van Jorritsma, komt ook nog de zin terug, of de afkorting terug, VZ, TKPO/CDA.
Okay.
En dat zou dan, PO zou, of VZ zou dan staan voor voorzitter, TK Tweede Kamer, PO Pieter Omtzigt/CDA. Dat is nog even een interpretatie.
Ja.
Het debat, het vervolg van het debat staat ook op punt van beginnen met de Tweede Kamer. Dat zal hopelijk meer duidelijk worden, maar
Ik stel me nu voor hoe Pieter Omtzigt daar in Enschede, want hij zit dus niet bij het debat, maar hij zit thuis, want hij is overwerkt. Hoe hij hier nu weer naar kijkt. Hè? Die Omtzigt heeft dus de afgelopen jaren telkens te maken gekregen met enorme tegendruk vanuit het kabinet. En ook persoonlijk van Mark Rutte. Omtzigt weten dat er gewoon heel vaak gelogen wordt, ook tegen hem. En daar ergert hij zich aan, want hij houdt daar niet van. Hij houdt niet van leugens. Hij staat voor integriteit, zo langzamerhand weet iedereen dat wel, geloof ik. En dan uitgerekend over zijn positie als Kamerlid, waar gewoon het helemaal niet over kan gaan. Er is ook telkens benadrukt, die verkenners, zeker niet verkenners van VVD en D66, gaan over de positie van het Kamerlid Omtzigt, dat notabene met 350.000 bijna stemmen, voorkeursstemmen, gekozen is in de Tweede Kamer. Die gaan niet over eventuele functies elders. En op het moment dat daar dan naar gevraagd wordt, zegt Mark Rutte ijskoud van nee hoor, die naam is niet gevallen joh.
Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die gesprekken?
Nee.
Kan het dan in die stukken terechtkomen?
Ja, dat weet ik niet. Maar goed, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan heb.
Niet door mij in ieder geval.
Niet door mij. En dan gaan we nog al, omdat we weten dat Rutte zo vaak liegt, gaan we dus allemaal nog suggereren, ja weet je, à la Bill Clinton, misschien heeft hij het geappt. Misschien heeft hij dus niet gezegd, maar geappt. En dan kan hij inderdaad suggereren, ja, die naam is niet uit mijn mond gevallen of zo. En nu blijkt gewoon, en dat is echt een psychologisch probleem zo langzamerhand. Nu blijkt dus dat in die gesprekken die naam door Rutte gewoon wel is genoemd.
Ja, en dat is gewoon een leugen dus.
Dat is gewoon een keiharde leugen. Hoe kun je nou voor de camera's beweren van nee, ik heb die naam van Omtzigt. Nee hoor, daar heb ik totaal geen actieve herinnering aan. Nee, nog erger, ik heb hem niet genoemd. En nu blijkt gewoon ijskoud dat hij ter sprake is gekomen. Dat is dan de premier van je land. Hè? En in Nederland, hè? Ik bedoel, we zijn geen bananenrepubliek. Nou ja, mogen we hopen dat we geen bananenmonarchie zijn. Wij staan ons er altijd op voor, althans dat hebben we heel lang gedaan, dat hier toch wel enige mate van integriteit in het openbaar bestuur is aan te treffen. Hè? Dat is ook altijd maar dat, überhaupt het overige de vraag geweest of dat wel naar waarheid was. Maar goed, die indruk hebben we graag van onszelf. En moet je nu kijken, joh. En moet je kijken waar we zo langzamerhand in terecht zijn gekomen. Ja. Gisteren die enorme puinhoop daar in die Tweede Kamer, waarin iedereen dacht van waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hoe moet dit überhaupt? Hoe gaan we dit doen? Van wie zijn die verkenners eigenlijk? Ze zijn vervolgens ook in rook opgegaan, ja. Die twee, door hun eigen
blunders. Dat valt ook wel de Kamer aan te rekenen, want ze zijn aangesteld door de Kamer. Maar het mandaat of de functieomschrijving bleek eigenlijk ook onduidelijk.
Dus die Kamer die functioneert, wie moet Thierry Baudet, misschien ook anderen, ik heb die allemaal gevolgd. Maar Baudet die dan roept van ja hallo, maar die mensen zijn bij ons in dienst. Dus die... Hoezo moeten wij gaan bellen of we die stukken van hun mogen krijgen bij medewerkers die notabene in dienst van de Tweede Kamer zijn?
Want even terug naar dat debat van woensdag, want daar viel ook wel op dat op een gegeven moment er werden aanvankelijk 10 A4'tjes vrijgegeven. Nou, dat vond de Kamer bij lange na niet genoeg. Maar toen zei Rutte van ja, maar als je dat allemaal, al die aantekeningen, al die gespreksverslagen gaat vrijgeven, daar worden dingen gezegd over mensen. En dan zijn we hier nog, dat is niet altijd mogelijk niet altijd fijn wat daar gezegd wordt. En dan ben je er daarna nog weken bezig om dat allemaal die plooien glad te strijken voordat je weer verder kan met verkennen en formeren. En dat gaat dan. Maak mijn verslagen dan maar openbaar. Zei hij een beetje deemoedig en scan de verslagen van de andere gesprekspartners hooguit op de naam Omtzigt. Zodat in ieder geval duidelijk kan worden van wie dat nou komt. Positie, Omtzigt, functie elders, wie het over hem heeft gehad. Maar maak dan maar mijn verslagen helemaal openbaar. En voor de rest kan dan die... kunnen die lange tenen gespaard worden, om het zo maar even te zeggen.
Want hij weet dat die naam voor Omtzigt in die stukken staan. Die dan
is dat dan een soort bluf? Of wat denk je, hoogmoed?
Nou ja, net wat ik daarnet zei. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar net wat ik daarnet zei. Dit is gewoon een psychologisch probleem. Als jij gaat zeggen, maak die stukken van mij dan maar openbaar. Dan moet je weten dat jouw leugen gaat uitkomen. Op het moment dat jij denkt dat die leugen niet gaat uitkomen. Dan heb je dus een soort... merkwaardige verdringing van wat je zelf hebt gezegd. Misschien dat dus ook iets verklaart over die actieve herinnering die hij vaak niet meer heeft.
Maar kan het zo
hij
zijn
is toch
dat
niet
hij...
twee mensen of zo?
Evident is dat hij die naam wel heeft genoemd dan. Hè? Maar kan het zijn dat hij vindt dat de interpretatie functie elders... dat niet een juiste weergave is van wat hij bedoelt met... misschien zou Omtzigt een positie als minister moeten krijgen in een nieuw kabinet.
Ja, dat zou dan eventueel nog... Hè, een soort
want dat
van...
suggereerde natuurlijk die zin... dat Omtzigt ergens buiten het parlementaire werk aan
ja, maar ik las ook al... Ik interpreteerde het zelf eigenlijk als een post in het kabinet... of een post inderdaad als Kamervoorzitter. Precies ook wat er schijnt te zijn besproken geweest. Dus ik interpreteer het niet zozeer als een functie buiten de Kamer. Want je kunt natuurlijk Pieter Omtzigt niet dwingen... om ineens een bedrijfsleven in te... Je kunt toch niet zeggen... Luister Pieter, wij van de VVD en D66 vinden jou een beste fan... maar we willen dat je gewoon uit de politiek verdwijnt. Ja, dat kan natuurlijk nooit. Hè? Nee. Dat kun je wel willen. Dat willen ze ook maar al te graag. Maar dat gaat natuurlijk niet werken. Dus dan ga je proberen om inderdaad die man van die lastige positie als controleur van het kabinet weg te krijgen. Dus zet je hem zelf in het kabinet. Wat inderdaad een handige oplossing zou zijn voor hun dan. Of je maakt hem inderdaad Kamervoorzitter. Ik kan me voorstellen dat dat de achterliggende gedachte is geweest. Maar nogmaals, ten eerste ga je daar niet over. En ten tweede, als die naam dan is genoemd, dan moet je gewoon zeggen, ja joh, ik heb die naam genoemd. En je kunt natuurlijk niet zeggen, nee hoor, ik heb die naam niet genoemd. En vervolgens blijkt dat je hem wel hebt genoemd. Ik kan me ook helemaal niet meer voorstellen dat de Kamer dit accepteert. En dat de Kamer zegt, ja, maar deze Mark Rutte moet gewoon maar weer een kabinet gaan formeren of zo. Want je weet dus nooit, en dat heeft Omtzigt dus ook al heel vaak aangetoond in het verleden, je weet nooit of je voorgelogen wordt. Dat is maar telkens de vraag. Als jij een vraag stelt aan die regering, kan het zomaar zijn dat je gewoon allemaal leugens over je heen krijgt.
Ja.
Dat kan toch niet, zo kan een staatsbestel toch niet functioneren, joh. Het is een democratie, dan moet je uitgaan van... de waarheidsgetrouwheid van de antwoorden die jij krijgt. Dat is al zo vaak beschaamd in het verleden door dit kabinet. En nu weer. Dat is pathologisch. Ja, ik ben echt... ik weet niet hoe... dit nog vijf vers nieuws en zo, maar ja. Het gaat toch wel heel ver, hoor.
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk wat je getracht met die openheid geven, dat het vertrouwen terugkomt in de politiek en in elkaar. Dat eigenlijk heeft het een beetje tegenovergesteld. Althans,
nou, je
in
ziet
deze
dus
fase.
Wat de dwang. De Kamer accepteerde gisteren niet dat niet alle stukken boven water zou komen. Wilders die wilde dat. Nou, dat is dus prima gebleken. Omdat zij natuurlijk al het vermoeden hadden, Omtzigt zichzelf ook zei, toen hij even in die kamer was om beëdigd te worden. Hier wordt wat achtergehouden. Ja,
dit is nou, niet, dit dus. Hij, dat zei, de kaboutertjes hebben dit niet gedaan. Iemand heeft dit opgeschreven.
Ja, het is geen spooktypemachine of zo. Ja. Mooi, hè? De spooktypemachine wordt echt een fantastische term. En Wilders, die voelt het natuurlijk ook aan zijn water. Van ja, als we niet alle stukken boven water krijgen, gaan we er niet achter komen. En natuurlijk is Omtzigt elders genoemd. Anders komt die functie elders niet op die notulen van Ollongren. Maar stel je nou voor dat Ollongren niet positief was getest. Dat ze niet met de papieren onder de arm daar buiten was gelopen. Dat er niet een opmerkzame fotograaf van het ANP was geweest. Dat niet Inge Lengton, onze collega in Den Haag, zo slim was geweest om eens in te zoomen op die papieren en daar te ontdekken. Hé, daar staat functie elders voor Pieter Omtzigt. Wat is dit? Mm-hmm. Als het allemaal niet was gebeurd, hadden we dit niet geweten.
Nee,
dan hadden we dus niet geweten dat in die achterafkamertjes, daar met die verkenners, is gesproken over het probleem Pieter Omtzigt, waar deze mensen niet over gaan.
Ja, nou, dat ministerschap kan Omtzigt ook op zijn buik schrijven trouwens.
Als Pieter Omtzigt slim is, dan neemt hij afscheid van dit alles. En dan begint hij zijn eigen partij. En dan gaat hij de swamp daar
drainen.
Want dat is wat er heel erg noodzakelijk is.
Ja. Volgens onze columnist Ashvin Elliant zou dat een bijzonder slecht idee zijn, schreef hij.
Ja, maar Ashvin, zijn eigen zoon, zit natuurlijk in de VVD-fractie. Dus die heeft ook
niet helemaal onbevooroordeeld.
Niet helemaal onbevooroordeeld. En Ashvin is zelf ook gewoon betrokken bij de VVD. En hij kan inderdaad allerlei argumenten aanvoeren waarom Pieter Omtzigt hiervoor misschien niet geschikt zou zijn.
Even, je noemt het drain the swamp. Dat is natuurlijk een term die Trump gebruikte in zijn verkiezingscampagne. Trump heeft ook ooit een keer gezegd, als ik op Fifth Avenue iemand vermoord, dan dat zouden mijn kiezers me ook niet. Dan blijf ik alsnog populair.
They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay?
Zo van, ik kan alles zeggen, ik kan alles doen, maar bij mijn electoraat blijf ik gewoon populair. Hoe groot is de kras die Rutte gaat oplopen, denk jij, door deze hele affaire? We zitten er nog middenin, maar kan Rutte dit overleven? Of,
Nou ja, tot nog toe heeft hij dus alles overleefd. Hè? En hij heeft ook die toeslagenaffaire overleefd. Hij is notabene met een heel aantal zetels weer teruggekeerd in de Tweede Kamer. Dus bij het publiek komt Rutte met alles weg.
Ook hiermee?
Ja, ook hiermee. Maar het gaat nu dus om om de Tweede Kamer, wat die vindt. Maar het gekke is, we zitten dus in een hele rare situatie nu, omdat er een demissionair kabinet is, kun je niet wegsturen. Die zijn al weggestuurd. Mm-hmm. Vervolgens moeten we zitten nu in een situatie waarin een regering moet worden geformeerd. Dat zie je ook in die debatten gisteren. Rutte
was daar als Kamerlid
die
trouwens.
Die was als Kamerlid dan, die leidt opeens alweer die partij. Zo gaat dat. Dus nu is het aan die andere partijen, met wie dan de grootste partij, de VVD, contact zal zoeken om een regering te vormen, om te zeggen, ja, dat willen we misschien wel, maar niet onder deze voorwaarden.
Ja.
Het zal natuurlijk zo gaan, want zo gaat het altijd in Nederland. Dan gaat Rutte heel demoedig zeggen, ja, dat leugentje, ja, dat is toch niet helemaal oké. Is een foutje geweest van mij en zo. Zoals hij altijd doet. Mm-hmm. En dan gaan die andere partijen gewoon toch weer met hem in zee. Ja.
Misschien is dit een voert dat iets te ver als politieke analyse, maar Hoekstra doet natuurlijk heel erg zijn best om pal voor zijn Pieter Omtzigt te staan de afgelopen dagen. Maar binnen de partij, en dat is wel bekend, is er gewoon een groot deel of een deel wat Omtzigt ook niet trekt of helemaal een lastpak beschouwt. Ja. En hoe moet dat dan verder?
Nou ja, daarom zeg ik, Omtzigt heeft de afgelopen weken dus van alle kanten onder vuur gelegen, notabene ook vanuit zijn eigen partij. Dus die voelt zich natuurlijk ontzettend onveilig. Je weet helemaal niet meer waar nou
zijn vrienden en wie zijn vijanden zijn.
En het kan best zijn dat Wopke Hoekstra nu doet alsof hij voor onze Pieter staat. Hè, want ze noemen hem nu inmiddels onze Pieter. Terwijl hij tegelijkertijd dingen zit te bekokstoven over de positie waar inderdaad Pieter Omtzigt min of meer onschadelijk kan worden gemaakt. Omdat Omtzigt natuurlijk ook door zijn werk als Kamerlid vorige coalitie waarin het CDA ook zat, het heel lastig heeft gemaakt. Dus die CDA-ministers die hebben dan ook last van hun eigen partijgenoot. Zo hoort het in een democratie. Maar in die Nederlandse democratie met het verschrikkelijke monisme waarin die Tweede Kamer altijd maar gewoon eigenlijk die coalitie fracties in de Tweede Kamer, die lopen gewoon eigenlijk altijd maar blind achter het kabinet aan. Hè, en die durven nooit eens een keer gewoon eigenstandig iets te beweren. Dat systeem is dat dus heel hinderlijk, vinden die mensen. Hè? En op het moment dat dan iemand als Omtzigt dan gewoon de functie als Kamerlid op zich neemt en het kabinet controleert waar ook zijn eigen partijleden in zitten, dan wordt het als een soort verraad beschouwd. Terwijl dat niet zou moeten natuurlijk. Maar ja, dat is die Nederlandse politieke cultuur is wat dat betreft zo toe aan opschudding en zo toe aan een soort herijking. Hè, dat mensen ook eens beseffen, wat is nou precies de functie van een Kamerlid en van de Tweede Kamer? Ja. En hoezo gaat zo'n, wat zit je met daar met die partij, met die fractiediscipline en zo? En hoezo worden in gesprekjes tussen de kabinetsleden en de fractievoorzitters en zo allerlei dingen bekonkeld alvast, zodat die Kamer eigenlijk nog nauwelijks invloed heeft. En ja, dat is allemaal heel slecht. Maar dat is ook zo nee. Zo gaat dat in zoveel opzichten in dit land.
Maar denk jij dat deze hele affaire gaat leiden tot de volgens jou nodige soul-searching en reflectie?
Nee, omdat er natuurlijk met die nieuwe Kamer, als je ziet wat daar is binnengekomen. Ja, ik vind het allemaal prima hoor. Maar daar zit natuurlijk heel weinig senioriteit nog. Dus viel me ook op. Ik zag gisteren foto's van de nieuwe fractie van de VVD. Ja, dat zijn allemaal mensen zo bijna een beetje rond de 30, 40 of zo. Heel weinig diversiteit in, zeg maar, in levenswijsheid en levenservaring. Dus die gaan nooit.
Je wil meer oude witte mannen.
Nou, ik wil meer mannen. Ik mis natuurlijk enorm mensen als Bolkestein en zo. Dat soort types. Die gewoon op eigen gezag, eigen intellectuele inhoud en zo in die Kamer. Als die gaan staan en iets zeggen in die Kamer, dan worden ze serieus genomen. En die kunnen die volstrekt onafhankelijk ook kunnen acteren. Dus we hebben een grote behoefte aan meer types zoals, nou ja, zo'n Bolkestein, maar ook zo'n Pieter Omtzigt. En veel minder behoefte natuurlijk aan allemaal klapvee.
Ja.
En die hele Kamer die zit vol met klapvee. En dat is gewoon heel, heel slecht voor onze parlementaire democratie. Ja, dat is eigenlijk een beetje de. En zeker in deze tijd, daar gaan we het nog over hebben, waarin er dagelijks aanslagen zijn op de vrijheid van meningsuiting. En op de vrijheid van opinie en op de vrijheid van vereniging en noem maar op. Zeker in deze tijd heb je dan een parlement nodig waarin die stem, die afwijkende stem en die onafhankelijke stem gehoord wordt. En dan niet per se op de manier waarop mensen als Van Hagen dat dan doen. Die dan weer helemaal doorslaan in een soort ontkenning van feiten en zo. Maar op feitelijke basis gegronde kritiek. Systeemkritiek ook, maar ook kritiek op het kabinet, kritiek op wat er gaande is in het land. En daar is er veel te weinig van. Daar is er al zo weinig van in de media. Hè?
Ik denk trouwens dat er, ik geloof dat iets van 240.000 mensen die een voorkeursstem op Van Hagen hebben uitgebracht, juist vinden dat hij een onafhankelijk geluid.
Nou ja, in hun ogen, en dat is in zekere zin ook zo, omdat Van Hagen bijna de enige is die allemaal dingen zegt die soms ook gewoon kloppen. Dat is het probleem natuurlijk. Die soms ook. Van Hagen heeft dus uitgebreid kritiek op het coronabeleid. En die vindt het hele.
Want hij trok zich ook niet genoeg aan van de VVD. Morris, zullen we maar zeggen. Hij is uit de VVD gestapt of gegooid.
Ja, ook wel een beetje. Ook wel integriteitskwesties. Rond Van Hagen hangt natuurlijk ook wel de zweem van dat hij niet integer zou zijn. Maar wat hij daar als positie vertegenwoordigt in die Kamer als bijna enige is dat het hele coronabeleid van dit kabinet gewoon niet gebaseerd is op feiten en op reële gevaren. Ja. En dat kun je vinden. Nu wijken we een beetje af van.
Ja, we hoeven hier geen monument voor Van Haga op te richten. Maar.
Nee, maar interessant was wel, en daarin zag je dus, waar ik het eerder over had, op het moment dat hij dus begon over de veiligheid van vaccins, waar op dit moment zoveel over te doen is, het AstraZeneca-vaccin is gewoon. Duitsland haalt het nu weer terug. Dus rond het AstraZeneca-vaccin is gewoon een verhaal ontstaan dat het hele schadelijke bijwerkingen heeft en leidt tot misschien wel tromboses. En hij begon daarover in de Kamer. En dat is de Kamer is de Kamer. Daar gaat de Kamerleden gaan zelf over wat zij daar zeggen. En toen begon Hugo de Jonge tegen hem, de minister, dat hij dat niet mocht zeggen. Dus toen, terwijl het minister is daar te gast, toen begon dus Hugo de Jonge, die kennelijk geen verstand heeft van staatsrecht, die begon tegen Van Hagen te zeggen, ja, maar dat mag u niet zeggen, want u bent nou angst aan het zaaien en weet ik veel wat allemaal. En je zag ook de verbijstering van die Van Hagen, die dacht, waar bemoeit die vent zich mee? Ik ga over mijn eigen verhaal hier. Je bent hier bij ons te gast, wij niet bij jou, wij controleren jou, jij niet mij. En En kijk, je kunt van alles zeggen over Forum en Baudet en Van Haga en zo, maar dit is principieel. Het is principieel. En dat dan niet de analyse overal wordt gemaakt van dit moment in de Kamer, waar die jongen die al zo aan het falen is als minister, ook nog eens een keer een Kamerlid denkt terecht te kunnen wijzen. Dat kan gewoon niet. He? En dan zou ik dus graag bij de talkshow 's avonds dit moment zien. En dat mensen zeggen, kijk, en hier gaat het mis. Dit kan niet. En dit betekent dat deze mensen ofwel geen begrip hebben van het staatsrecht, ofwel er gewoon lak aan hebben, zoals iemand als de jongen. En dan kun je wel. En zag ik van de week die Van Haga, die was bij Op1. En in plaats van dat het ook hierover gaat, wordt hij dus door vier mensen, twee presentatoren, en dan hadden ze die Sander Schimmelpenning nog uitgenodigd om even te jennen, werd hij dus alleen maar aangevallen. Dus die Van Haga kon ook helemaal geen antwoord formuleren, want zodra hij drie woorden had gezegd, werd hij weer afgebroken, omdat hij kennelijk zo verwerpelijk moet zijn in de ogen van deze mensen. Dus het is, weet je, dan komt dit er dus nog eens een keer bij. Je kunt dan die man gewoon, je hebt hem aan tafel, je kunt hem hierover ondervragen op een redelijke manier. In plaats van net te doen alsof hij nazi zou zijn. Je kunt die man gewoon redelijk op een kritische manier ondervragen. Alleen wat gebeurt er? Je lanceert dus een spervuur van Sander Schimmelpennink-achtige typetjes die dan hem op allerlei vermeende gronden, want zijn volgers op Twitter die zijn dan fout, dat is wat die jongen zei, hem gaan attackeren. Terwijl de kern van het probleem, dat is wat ik net beschreven heb, hoe hij dus door de jongen werd aangepakt in de Kamer, dat benoem je niet. Ja, dat is dan faal je toch, weet je? En juist in deze tijd, want daar kwamen we op, hebben dus mensen nodig als zo'n Bolkestein vroeger en Omtzigt en zo, die dat even helder voor ons formuleren. Pieter Omtzigt heeft een heel boek over geschreven nu, hè? Mm-hmm. Over het gebrek aan tegenmacht. Precies wat we nodig hebben op dit moment. Het is gelukkig een bestseller, heel goed, hoorde ik van de uitgeverij. Dus dat loopt als een trein. Wat ook aangeeft dat daar dus behoefte aan is. En uitgerekend ook deze man, over deze man die wordt gezegd van, weet je wat, we promoveren met elders en hebben geen last meer van hem. Ja, weet je, echt hoor. Af en toe denk ik van, ik moet maar gewoon ophouden, want ik ontplof nog eens een keer van ergernis.
Nou goed, het debat is volgens mij begonnen nu en ik denk dat we er volgende week nog uitgebreid op terugkomen.
Ik ben heel benieuwd, te horen wat hoe er in die Kamer gereageerd gaat worden. Ja.
Een beetje alternatieve ideeën, of althans niet al te mainstream. Forum noemde je net. Dat brengt ons op het volgende onderwerp. Namelijk, jij was gisteren bij Andreas Kinneging.
Ja,
om hem te interviewen voor een reportage in de krant van zaterdag. Hij is Leids hoogleraar rechtsfilosofie. Onderdeel van die faculteit waar Paul Cliteur de scepter over zwaait. Waar ook Ashwin Elian trouwens onderdeel van uitmaakt. De faculteit die onlangs onderwerp was van onderzoek naar vermeend antisemitisme. Nou, daar is geen enkel bewijs voor gevonden. Nee. Kinneging was zelf ook nog even in opspraak. Daar hebben we het hier in een eerdere podcast ook even over gehad. Er waren, ik geloof, een tiental of negental klachten van studenten van hem ingediend over een online collegereeks die hij had gegeven. Vier daarvan zijn geloof ik verklaard. Dat ging dan over dat hij dingen had opgenomen en gedeeld zonder dat vooraf te zeggen. Maar ja, ook dat studenten ten overstaan van de groep, vertaal het even naar mijn eigen woord, te kakken werden gezet.
Ja, hij was dus inderdaad kritisch op studenten. Ja. En die,
maar van, ik geloof, seksisme en intimidatie was
geen sprake. Van seksuele intimidatie was dat was ook door iemand aangekaart en daarvan was geen sprake.
Maar hij is een man die eigenlijk een beetje de tijdsgeest tegen heeft, als ik het goed zeg. Want hij heeft hele conservatieve ideeën over goed en kwaad en mannen en vrouwen en de rolverdeling. Ja. Daar heeft hij ook veel over gepubliceerd. Maar vertel even, wat nou ja, voor mannen aan is dat iemand die helemaal zich gerehabiliteerd voelt en weer fluitend door het leven gaat?
Nee,
of is dat een man met een kras?
Nee, dat is een man met een kras. Ook omdat hij over deze zaak die nog verder loopt, kan hij ook heel weinig zeggen eigenlijk. Omdat dat nog zeg maar onder scrutiny ligt. Mm-hmm,
maar hij was toch had een tik op de vingers gekregen en had deemoedig gezegd, ik neem dit ter harte, trek het me aan, beloof beterschap.
Ja, maar kennelijk loopt daar dus nog een en ander. Maar goed, hij is dus wel van die, in ieder geval van seksuele intimidatie was geen sprake geweest. En kijk, het interessante is wat bij Kinneging dus samenkomt. Hij is bijna een reactionair. Hè? Hij is dus niet eens conservatief, maar nog conservatiever dan conservatief. Dus Althans in de ogen van...
En wat betekent dat concreet?
Nou, dat betekent dus, en dat is ook het interessante aan hem... en vergis je niet, hè, hij heeft dus als mensen gaan kijken naar wat die man gepubliceerd heeft... ja, dan zie je dus enorme kloeke werken over, zeg maar... geschiedenis van het denken in het Westen en over... het wereldbeeld dat wij hebben ontwikkeld. En nu, ik zit even na te denken, omdat ik dit op een beetje begrijpelijke manier moet vertellen. Want niet iedereen is natuurlijk historisch of filosofisch onderlegd. Maar wat Kinniging eigenlijk doet, is dat hij teruggrijpt in zijn denken op de klassieke Griekse filosofie. En dan met name Plato. En op de christelijke denkers. En hij zegt, wat er in de loop van de geschiedenis is gebeurd, is dat wij in het Westen eigenlijk nog maar twee stromingen kennen. In het denken, en dat heeft ook invloed op hoe wij ons gedragen. Dat is namelijk A, de verlichting. De verlichting, in de mythe van de verlichting is dat die afrekende met allerlei achterlijkheid en met de duistere middeleeuwen. En dat toen de reden, zeg maar, wetenschap, dat werd toen primair. En we begonnen op een rationele manier na te denken over de werkelijkheid en rationele vragen te stellen. En de uitkomst daarvan, nou ja, zien we nu in ons dit hoogbeschaafde Westen. En dan een reactie daar dan weer op was de romantiek. De romantiek die gaat ervan uit van... mijn allerindividueelste ik is heel belangrijk. Wat ik ervaar, wat ik vind, hoe ik mij voel. Daarom draait het eigenlijk. Ik moet mijn, wat je altijd nog ziet, ook in al die, zeg maar.
Wat veel millennials wordt verweten.
Precies, maar lees maar de Viva en de Libelle en zo. Het gaat allemaal daarover. Van hoe vind ik mijn, waar vind ik in mijn diepste ziel mijzelf?
He? Lekker in je vel zitten.
Ja, je moet lekker in je vel zitten. Maar daarvoor moet je eerst jezelf kennen. En dan moet je dus op een soort langdurig onderzoek naar wie eigenlijk je allerindividueelste ik is. En Kinniging die zegt, en dat is allemaal flauwekul. Want hij zegt, de dominantie van die twee denkstromingen leidt ertoe dat je ofwel een soort extreme vorm krijgt van hedonistisch, egoïstisch gedrag. Hè? Omdat dat ik zo enorm belangrijk is. Of aan de andere kant dat je het gedrag krijgt wat supermaterialistisch is. Ja, zo van de wetenschap overwint alles. En als wij maar groei blijven produceren. En als we maar op wetenschappelijke manier blijven doorredeneren. Dan uiteindelijk dan ontstaat wel een soort van ideale wereld. Maar die wereld is heel materialistisch. En eigenlijk is dat wat we op dit moment ook natuurlijk zien. En hij zegt, maar als je denkt vanuit, of redeneert vanuit die grote Europese traditie, zo noemt hij dat, dan kom je heel ergens anders uit. Dan kom je namelijk uit bij gemeenschap. Dat is een beetje wat het CDA, de Christendemocratie, wel heeft. Dan voel je dat je niet, dat jouw ik er niet doet, maar dat je lid bent van een gemeenschappelijk, van een gemeenschappelijk collectief, zeg maar. En het kan binnen een natiestaat zijn, maar het kan ook daarbuiten zijn, dat je. Hij zegt ook, als Europeaan ben je natuurlijk toch wel iets anders dan wanneer je uit Azië komt. Of, en dat niet alleen. Hij zegt, hij beroept zich ook op de oude deugden. Dus van matiging, redelijkheid, aandacht voor je gezin. Je bestaat niet voor jezelf, maar je bestaat voor je gezin. Dus al die traditionele waarden waarover vaak denigrerend wordt gesproken, die koestert hij. Mm-hmm. En dus ook het verschil tussen man en vrouw. He, en als jij tegenwoordig zegt dat er verschil is, dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig, maar niet gelijk, ja, dan krijg je al de wind van voren. En dat is interessant aan hem, omdat hij al dit soort dingen zegt, gaat hij dus, wat jij al zei, volledig in tegen dat woke discours van onze huidige tijd, dat ook bezit heeft genomen van...
En vooral binnen de academische wereld natuurlijk, want daar draait alles om. Lijkt het soms wel om safe spaces en inclusiviteit en een woke gedachtegoed. Dat chargeer ik misschien even, maar...
Nou ja, bij de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen wel. En ook op redacties. Dus toen ze bij de redactie van NRC was het, geloof ik, bezig waren om te kijken naar die vermeende kwestie van antisemitisme op de rechtsfilosofische faculteit.
Kinniging is ook in een eerder stadium betrokken geweest, geloof ik, bij Forum. Of althans, hij is lid geweest en hij gaf ook wel eens een lezing, geloof ik, nou ja, bij het Renaissance Instituut.
Ja, de enige plek natuurlijk in Nederland waar dit type denken herkend wordt en ook gekend wordt, dat is in die kringen natuurlijk. En dat is niet per se alleen Forum, maar dat is natuurlijk in hele conservatieve en ook wel christelijke, of cultuurchristelijke kringen, waar überhaupt soort besef bestaat dat dit denken er is, en ook nog is.
Denken maakt je in sommige kringen verdacht.
Nou, en dat heb ik dus met hem over gehad ook. Het interessante is ook, niet ook, maar ook. Als jij dit denken dus openlijk uitdraagt, zoals wat Kinniging doet, hè, dan ben je onmiddellijk verdacht omdat je er onmiddellijk in de extreemrechtse hoek wordt gedrukt. Wat niet klopt en wat niet gepast is. Maar in de ogen van jouw critici ben je dan dus onmiddellijk iemand van bloed ontboden en hè, Eva Braun en dat soort denken. En het interessante nu aan Kinniging is dat hij zijn colleges dus opbouwt volgens zijn eigen Socratische methodes. Dat houdt in, die studenten die bereiden wat voor en dan gaan ze in zo'n college met elkaar in gesprek. Hij stelt steeds meer vragen. Hij daagt die studenten steeds meer uit om tot de kern te komen. En dan blijkt ook uit hun antwoorden of zij zich die stof hebben eigen gemaakt. En dat gaat natuurlijk, en dat gaat ook, he, want hij vindt ook de man is de man enzovoort enzovoort. En gezag is gezag, autoriteit is autoriteit en zo. En hij heeft autoriteit, vindt hij, want hij is die hoogleraar en zo. Dus hij doet dat volgens de methodes die zijn denken hem hebben eigen gemaakt. Dus hij gaat er ook niet zachtzinnig af. He, als hij iemand niet al te slim vindt, dan zal hij niet al te zachtzinnig zijn. En het interessante is natuurlijk dat die woke studenten nu, die kunnen daar natuurlijk niet tegen. Want die zijn juist opgegroeid volgens de ideeën van de romantiek. Je bent uniek, je bent je allerindividueelste zelf. Je bent heel belangrijk, ook al kun je niks, ook al weet je nog niet zoveel. Ook al ben je nog maar 16 of 17, maar je bent super belangrijk. Al die kinderen zijn, dat is natuurlijk heel interessant ook, al die kinderen zijn tegenwoordig immers hun eigen kleine prinsjes en prinsesjes. En dan komt er opeens zo'n kinder ging, die ook nog best een intimiderend voorkomen heeft en zo. En die zegt dan tegen jou, joh, je weet eigenlijk helemaal niks. Ga eens meer je best doen, joh. Je weet niks. Doe eens wat, hè, probeer eens na te denken of lees eens iets en kom dan terug. Mm-hmm. Ja, moet je tegen die generatie zeggen. Hè, die kruipen huilend in een hoek natuurlijk. En dan gaan ze dus dat soort dingen droppen bij hun leeftijdsgenoten op mediaredacties. En die denken, hey, die man, die kale man daar, dat moet al een nazi zijn. En dan gaan ze dus, hè, dan gaan ze je framen. En die Kinniging heeft daar dus op dit moment enorm veel last van die framing. En die framing doet gewoon helemaal geen recht aan die denktraditie. En de ultieme vraag is natuurlijk, waarom mag hij niet vinden dat er verschil bestaat tussen man en vrouw? Waarom mag hij niet vinden dat een vrouw misschien wel andere taken en opdrachten heeft in het leven dan mannen? Waarom mag je tegenwoordig niet meer vinden, zoals we ook bij de SGP en zo vinden, dat vrouwen misschien wel vooral een verzorgende taak hebben in plaats van een taak in het publieke leven of zo? Mm-hmm. Je kunt het niet mee eens zijn. Je kunt zeggen, ja, ik vind dat onzin. Maar waarom mag iemand dat niet vinden? En dan komen we terug waarop we deze podcast mee begonnen. Dit is wel de sfeer in Nederland, hè, op dit moment en in hele grote delen van het Westen trouwens, dat je heel veel dingen niet meer mag vinden. En daarmee maak je de overheid steeds makkelijker, en dat moeten mensen beseffen, als deze sfeer al heerst in de samenleving. Hè? Van pas op wat je zegt, want je weet niet wat er gaat gebeuren als je wat zegt. Daarmee maak je de overheid alleen maar makkelijker om jou als burger te controleren. Want op een gegeven moment gaat die overheid zeggen van, je mag dit niet vinden. Weet je, en dat gebeurt nu al. Hè? De overheid zegt al, ja, maar wat Hugo de Jonge tegen Verhagen zegt notabene, je mag dat niet vinden. Mm-hmm. En er is geen luid protest in die Kamer. Dat die Kamer zegt van, daar heb jij je niet mee te bemoeien wat die Van Haga vindt. Weet je? En dat, en dus we gaan dat steeds verder marginaliseren. En als laatste dan wat Kinniging ook zegt. Als je uit die 1000 afwijkende meningen, zijn misschien 998 gewoon idioot, zijn misschien wappies of gekkies of weet ik veel wat. Of mensen die een psychisch probleem hebben. Maar misschien zijn er 2 briljant. En die 2 die zorgen ervoor dat de samenleving verder komt. He? Dat mensen denken, hey, interessant. Maar als je die 1000 gaat onderdrukken, omdat je sowieso generiek tegen die afwijkende meningen bent, dan stagneert je samenleving. En dat is volgens mij een hele juiste analyse. En ook wat we op dit moment zien, dat we als we niet oppassen, of misschien zijn we al wel zover, dat het denken in deze samenleving over dit soort hele wezenlijke dingen enorm aan het stagneren is, omdat we ons in Nederland vooral de les laten lezen door allerlei vingerwappende dominees-types die zeggen dat wij sommige dingen niet mogen zeggen of niet mogen denken.
Het verweer wat je dan wel vaak hoort is dat mensen zeggen, het regent juist meningen. Iedereen heeft een mening. Iedereen kan zijn mening meteen uiten op sociale media bijvoorbeeld. En heeft daar gelijk een publiek mee. En het regent juist van mensen die zeggen, ik mag niks meer zeggen. Maar ondertussen dagelijks gevraagd wordt naar hun mening.
Ja, maar dat klopt helemaal niet. Hè? Want inderdaad, dat is ook wat Kinniging zegt. Trouwens, en wat zo mooi aansluit, de actualiteit dan bij zijn denken. Hij zegt, die hang naar gemeenschap en die hang naar traditie en het intuïtief invullen van genderrollen en zo. Dat zie je natuurlijk veel meer bij zeg maar, de onderklasse. Want die heeft, kijk, die bovenklasse, die rijk is en welvarend vaak en zo. Die heeft er vaak baat bij om heel individualistisch te zijn. Of die kan heel materialistisch zijn, geld zat, die kunnen alles kopen en zo. Dus al die leuke gadgets en zo, die zijn voor hun. Of ze hebben de tijd en de ruimte en de geld om zich helemaal individueel te uiten. Omdat ze gewoon vrijgesteld zijn van werk bijvoorbeeld. Maar die onderklasse is gewoon heel hard aan het werk en die moet sampelen. En die heeft niet elke maand aan het eind van de maand zijn inkomen voor elkaar. En voor hen is het gewoon heel nadelig als er geen sprake meer is van gemeenschap. Want wat gebeurt er dan als er geen sprake is van gemeenschap? Dan gaan bijvoorbeeld de grenzen open. En dan komen de Poolse en de andere Oost-Europese arbeidsmigranten, die komen hier naartoe. En dat is heel fijn voor die mensen aan de bovenkant, voor die elite, want die kan dan die Poolse arbeiders inzetten en zo, voor wat minder geld ook. Goh, ze zijn ook nog wat minder geld kwijt. Maar die Oost-Europeanen, die concurreren wel die mensen aan de onderkant weg. En als zo'n samenleving alleen nog maar bestaat uit gefragmenteerd is en uit individuen. En je hebt geen collectief bewustzijn meer van verantwoordelijkheid voor je gemeenschap. Dan gebeuren dit soort dingen. En deze mensen, die onderklasse, zeg maar, die hebben ook het meest last van het feit dat ze hun mond moeten houden. Omdat, daar hebben we het hier al eens een keer eerder over gehad. Ik mee met Ewald Engelen ook. Omdat ze dus vaak niet de taal hebben. Niet talig genoeg zijn om zich uit te drukken. En dan gaan ze schelden of ze gaan schreeuwen. Dus ze hebben mensen nodig die hun emoties en hun ideeën zeg maar formuleren. En die moeten in de politiek zitten bij de SP en zo of bij de PVV. Om deze mensen te vertegenwoordigen en uit te drukken wat deze mensen eigenlijk zelf niet kunnen uitdrukken. Wat Pim Fortuyn dus zo briljant deed. Daarom was Fortuyn als dandy toch zo populair bij die mensen. Omdat hij zei wat zij... Hij formuleerde hun ervaringen. Nou, en wat doet dan de zittende macht? Want jij zegt, ja, ze mogen toch van alles zeggen. Dat is zo, alleen het uitzicht dus heel vaak in gescheld en getier en wappiegedrag en zo. Hè? En dan gaat de zittende macht gaat zeggen, ja, maar dat kan niet. Weet je wel, je mag niet schelden. Dit is provocerend. Dit is uitlokking van geweld, enzovoort, enzovoort. En die gaat dus die stemmen, zeg maar, dimmen. Ja, wat je ook ziet op Museumplein en zo nu met die agenten en zo. Maar op het moment dat die stemmen dus, zeg maar die wat brute en rauwe stemmen, als die worden geherformuleerd door mensen in de politiek en in de media en zo. Dus op het moment dat die stemmen dus acceptabel worden, dan wordt het gevaarlijk. Want jij zegt, ja, ze zijn toch overal hoorbaar en zo. Dat is zo. Alleen, ze worden onderdrukt op het moment dat ze een politieke kracht gaan worden. Iemand als Baudet had het dus heel goed begrepen. Die gaf ook een stem aan die mensen. Nou, je zag hoe die omhoog schoot in die peilingen. En toen werd hij een gevaar voor de zittende macht. En sindsdien is van alles gebeurd. En Kinniging vindt ook dat Baudet, die hij goed kent, totaal tekort is geschoten natuurlijk. Maar je kunt er donder op zeggen, hebben we ook al een keer eerder over gehad hier in de podcast, dat als Baudet zichzelf niet zo in de voet had geschoten met al die ongein over in die apps en zo, dan was waarschijnlijk hetzelfde gebeurd. Dan was er zo de druk zo groot geweest, net als nu op Pieter Omtzigt, dat hij uiteindelijk toch wel in die hoek terecht was gekomen, snap je? Dat hij uiteindelijk, ook al had hij niet in die hoek gezeten, dan was hij er uiteindelijk, zoals Kinniging, toch uiteindelijk wel ingedrukt. Mm-hmm. En kom er maar eens uit. Ik bedoel, ik weet zelf heel goed. Ik zie nu over mij. Kijk, ik heb hoe ik geframed ben, weet je wel. Als nazi, extreem rechts in het verleden en zo. En al die mensen heb ik nu geblokt, dus ik zie dat niet meer. Maar laatst stuurde iemand mij eens een aantal tweets toe over mij. En dan hebben ze nog steeds over die racist Wierduk en die nazi Wierduk en zo. En dus, dat is natuurlijk belachelijk, hè. Alleen, die framing is dus zo sterk dat het gewoon een eigen leven, eigen dynamiek krijgt. Mm. En op die manier schakel je dus gewoon stemmen uit. En Kinniging zegt ook, van als we zo doorgaan, dan komen we gewoon DDR 2.0. Want het is precies dezelfde dynamiek als je destijds in het Oostblok zag.
Maar was hij dan heel erg fatalistisch wat dat betreft? Of ziet hij het nog goed komen, wat hem zelf betreft?
Nou, ik denk dat hij daar, wat hem zelf betreft, hij is natuurlijk echt karakter. Hè? Dus hij laat zich niet kisten. Dus, en hij weet ook dat hij gewoon toch wel onder zijn vakgenoten en zo heel veel prestige heeft. En ook wel goed wil, want hij is niet de eerste de beste. Dus dat ziet hij nog wel goed komen. Maar hij ziet in de politiek bijvoorbeeld, dat is wel interessant, ziet hij echt een rol voor iemand als Omtzigt. Hij vindt dat hij zijn eigen partij moet beginnen met Diederik Boomsma samen uit Amsterdam. De CDA-raadslid uit Amsterdam. Ook een typische intellectueel, Boomsma, die speeches schreef voor Buma. En hij vindt dus dat zij met elkaar een eigen beweging...
Ik kan me trouwens geen goede speech van Buma herinneren, hoor. Maar dat...
Nee, maar Diederik is echt wel erkende...
Boomsma liggen.
Nee, maar Diederik is... Nou, volgens mij heeft Buma niet ooit die Elsevier-lezing gehouden of zo, wat een goed verhaal was. Dat die had Diederik volgens mij ook geschreven.
Oké, ja,
dus,
dat...
Dus hij wil zeg maar die conservatief intellectuele tak van het CDA, daar wil hij zich bij aansluiten. En hij vindt dat die zeg maar de tegenbeweging moet gaan vormen. Dus dat die, omdat hij het vertrouwen in Forum heeft verloren. En dat dus vanuit die hoek een reactie moet komen op, op wat de neoliberale tijdgeest eigenlijk is. Want dat die, nou ja, het gaat te ver gaan om dat dan weer terug te voeren op zijn werk. Maar daarin ziet hij nog wel mogelijkheden. En ook wel in de media. Hij heeft genoeg contacten die zouden willen schrijven en zo. En hij zat vroeger bij het Opinio, dat blad, weet je wel. Wat een hele interessante...
Met Jaap van Vink was dat toch?
Ja, met Jaap van Vink, wat een hele interessante conservatieve
roze,
stem was.
Roze krantje.
Ja, ja, zoiets zou hij graag aan meewerken om, om dat toch een beetje van de grond te krijgen, die tegenbeweging.
Jou in Nederland van deze week. Dat was eigenlijk een ode aan / necrologie van Arnoud Velbrief.
Ja, een beetje, ja.
Leg even uit, want ik denk mensen die op Twitter zitten zullen hem misschien wel kennen. In ieder geval van naam of wel eens voorbij hebben zien komen. Ja. Maar mensen die dat niet zitten, die voor hun is het misschien een grote onbekende.
Ja, dat heb ik me ook wel gerealiseerd natuurlijk met dit stuk. Hè? Want je hebt mensen die zitten op sociale media en op Twitter, maar ook heel veel mensen natuurlijk niet.
Meer mensen niet.
En die gaan natuurlijk denken bij zo'n stuk, ja, waar gaat dit nou over? Maar ik wilde Arnoud Velbrief was een heel gewaardeerd iemand op Twitter, die met heel veel mensen, heel veel verschillende mensen in contact stond. En die overleed vorige week. En de ontzetting bij heel veel mensen was ook groot.
Hoe oud was hij?
Hij was nog maar 47. Ja. En zijn nieren die hielden ermee op. En toen dacht ik, wat zien we hier nou precies? Want dat is toch wel heel interessant. Er waren ook heel veel mensen die hem nooit hadden gezien. Die hem dus alleen van de Twitter kenden. En vanuit persoonlijke berichten die je dan aan elkaar kunt sturen op Twitter. Die heel ontdaan waren door zijn overlijden. En toen dacht ik, hier wil ik toch eens over nadenken en een stuk aanwijden en kijken of we hier nou te maken hebben met een soort nieuw soort categorie vriendschap of zo, relatie. Dus toen ben ik een aantal van die mensen gaan spreken en bellen. Nou, dat levert hele mooie en ook lange gesprekken op over Arnoud. En Siewert van Lienden, de ondernemer en ook wel opiniemaker, die zei het waarschijnlijk het meest pregnant. Die zei van, ja, dat internet heeft gewoon een soort nieuw categorie relatie voortgebracht ergens tussen kennis en vriend. Ja, je hebt hele intieme gesprekken met iemand zo laat in de avond via dat Twitter. Alleen, het is ook weer niet iemand die je uitnodigt voor je verjaardag. En als hij zegt, ik ben zelf heel terughoudend in het reageren op verzoeken om dan online contact, om dan ook elkaar te ontmoeten.
Omdat, IRL, in real life.
Omdat, juist om die redenen. Mm-hmm. Omdat je, dat zei hij heel goed, je hebt met een character te maken. Hè, een soort uitvergroot karakter. Van wie je weet, zoals in het geval van Arnoud dan, hij weet heel veel over geschiedenis, over rare muziek, over literatuur heel veel, over oude Italiaanse films en zo. Daarover kun je dan met hem een uurtje of zo praten. Maar ja, daarbuiten deel je natuurlijk niks. Je deelt geen familiekring, je deelt geen vriendschapskring en zo. Dus
je weet misschien ook weinig tot niks over iemands persoonlijke leven.
Nou, dat was dus ook zo raar, omdat heel veel mensen helemaal niet wisten dat hij aan een ernstige nierziekte leed. Want dat deelde hij niet op Twitter, dat deelde hij wel op Instagram. Maar mensen die dus niet op Instagram zitten, die wisten dat niet goed. Dus die waren ook verbijsterd over het feit dat hij was overleden aan nierfalen. En dan een hele kleine kring, die wist dan weer wel. Dus je ziet ook hoe die sociale media, zeg maar, van iemand een persona maken. Of hoe iemand zoals hij ook sociale media gebruikt om van zichzelf een soort persoon te maken die misschien maar gedeeltelijk is. Mm-hmm. En nou ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Geldt voor mij ook. Heel veel mensen zullen denken op mijn Twitter-gedrag dat ik onuitstaanbaar ben. Terwijl in het echt valt het hopelijk wel mee. Maar
echt bij een timide, onderdanige man.
Ja, precies. Ja. Schuchter loop ik hier door het gebouw. Maar je kent het wel. Maar het mooie bij hem was nou juist dat ook al hadden mensen hem nooit echt ontmoet, dat ze toch zo'n warm contact met hem hadden. En dat ze, Nausicaa Mabe ook, onze columniste ook, die zei echt allemaal prachtige dingen over hem en zo. Dus dan ontstaat er toch een heel warm portret van zo'n man. Terwijl hij eigenlijk een soort, voor heel veel mensen een soort, een beetje niet mythische figuur. Ja. Maar ja, natuurlijk gewoon iemand is geweest die ze alleen maar kende.
Is dat ook niet het fijne voor heel veel mensen, of misschien wel voor iedereen die sociale media gebruikt? Hè? En daar is ook het hele, zijn ze ook allemaal op ingericht, dat je je eigen identiteit kan creëren en cureren.
Ja. Dat is ook zo. En waarschijnlijk is het ook heel fijn dat je met mensen contact kunt hebben. En dat duurt dan een kwartiertje of 20 minuten en daarna ga je weer verder.
Ja.
En je hoeft dus niet echt een heel telefoongesprek te voeren, of je hoeft niet met iemand af te spreken en zo. Dat maakt natuurlijk ook al helemaal heel...
Kende jij hem eigenlijk? Heb jij wel eens met hem ontmoet in het echt?
Nou, ik heb hem alleen, ik meen een paar keer, maar in ieder geval één keer gesproken in de Bali. Dat is dat debatcentrum in Amsterdam. En dan na afloop van die bijeenkomst, daar staan mensen wat aan de bar te hangen en zo. Althans destijds voor corona nog. En daar was hij dan ook wel. En dus toen heb ik wel wat met hem uitgewisseld en zo. Mm-hmm. Maar ja, het echte contact bestond toch gewoon op Twitter. Bijna elke dag, hè. Met sommige mensen heb je gewoon bijna elke dag contact over dingetjes en zo. Omdat je een bepaald wereldbeeld deelt of een bepaalde blik op de actualiteit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld heel interessant is... Als je dan een hype ziet ontstaan, zoals nu rond La Ligue, bijvoorbeeld, die schrijfster van dat boek over haar moeilijke jeugd in een islamitisch gezin. En dan is hij een van de weinigen die dan zegt van, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Weet je wel, of dit allemaal wel klopt en zo. Nou, daar kun je het dan over hebben, van wat jij er dan van vindt. Maar het prettige is dat hij dat soort twijfels ook gewoon uitsprak. Hè, waar andere mensen zeggen, ja, daar begin ik niet aan. Want zometeen krijg je allemaal hordes over me heen. Maar hij gooit het dan ook gewoon op Twitter. Elke heel politiek incorrecte uitspraken en zo. Dus daarin was hij heel gemarkeerd, zeg maar. Een heel markante persoonlijkheid was hij daar. En stond ook stevig in zijn schoenen. Want had gewoon heel veel kennis over van alles en nog wat. En dat was toch wel een gepaste ode om dan... Ja. Dit in ieder geval in een stuk samen te vatten.
Een mooi in memoriam, ja. Absoluut. Ik denk dat we maar eens gaan afronden. Ja. Mensen hebben ook nog andere dingen te doen. Zoals een kamerdebat volgen misschien.
Ja.
Nou, dat antwoord horen wij volgende week. Of Mark Rutte er nog is.
Oh, hier zegt iemand op Twitter. Opvallend is dat de Telegraaf muisstil is met recente ontwikkelingen. Is het dan toch de VVD-huiskrant? Ja hoor.
Krijgen we dat weer.
Ja, alsof wij niet over Mark Rutte en de crisis in Den Haag schrijven.
Het is helemaal niet opvallend stil. Ik heb net hier de website open en het een en al verkennerskate.
Ja, toch?
Ja.
Goed. Onze collega's zijn gepokt en gemazeld, hoor. Dus geen zorgen.
Nee. Wiert, dankjewel weer.
Dankjewel, Robert.
En alle luisteraars uiteraard ook bedankt. En graag tot volgende week.